vandaag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil vandaag vers 18 tot en met 32 met jullie lezen, dus gewoon de rest van het hoofdstuk. Om ons een beeld te geven van waar we ons de komende tijd in gaan bevinden. Daarna zullen we bidden en gaan we ons richten op onze tekst van vandaag. Laten we lezen vanaf vers 18. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Laten we bidden. Vader, wat een gewichtig stuk tekst hier gaan we de komende tijd behandelen. Heer, en u hebt het gegeven om heel uw raadsbesluit te verkondigen. En dat is wat wij willen doen, Heer. Wij willen leren wat u te zeggen hebt. En wij willen ons denken hernieuwen en dat in overeenstemming brengen met uw woord. We danken u voor de genade die we hebben ontvangen, eer dat we uw woord hebben. We danken u dat u ons niet onwetend hebt achtergelaten. En we danken u dat u ons heiligt door de waarheid, want uw woord is de waarheid. Vader, schenk het ons dat we oren zullen hebben om te horen. Dat wanneer we de schrift openen, dat we ogen hebben om te zien. En dat we ook een hart hebben om te begrijpen hier. Laat ons niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar laat ons ook daders zijn. En laat het licht zo schijnen, Heer, dat we niets anders kunnen dan in eerbiedig ontzag voor u neerbuigen. Alle eer, alle glorie, alle kracht en alle heerlijkheid komt uw heilige naam toe. In Jezus' naam bidden we. Amen. Zoals we zojuist gelezen hebben, staat ons de komende tijd veel te wachten. Dit gedeelte wat we zojuist hebben gelezen is onderdeel van een groter geheel. En vanaf Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 is de apostel Paulus als het ware bezig met het bouwen aan één sterke conclusie. Alle mensen zonder uitzondering staan doemwaardig voor God. Jood en heiden, oud en jong. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar vergis je niet. De apostel Paulus is niet zomaar bezig met het verdoemen van mensen. Paulus is geen hel- en verdoemenisprediker. Wat gaan we met z'n allen inzien wanneer we zien hoe doemwaardig de mens voor God staat? Wat hoort het ons in te doen zien? Of beter gesteld, als wij hier onszelf discipelen van Christus noemen. Als wij zeggen gerechtvaardigd te staan voor God in Christus. Terwijl we worden geconfronteerd in de tekst met de staat van de gehele mensheid. Wat zien we dan? Dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. We zien hoe de gerechtigheid van God daarin wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is het. Dus hier wordt geopenbaard wat de noodzaak is van dit krachtige en zaligmakende evangelie. Dat is wat we gaan zien. En ik weet, broeders en zusters, dat de studie van vandaag niet om het volgende gaat, dus om evangelisatie. Maar ik moet dit benadrukken. Als wij zien dat de apostel Paulus de noodzaak van dit evangelie op deze wijze duidelijk maakt, dan dienen ook wij dit te doen. En we moeten waken voor extremen. Ja, wat ik hiermee bedoel is het volgende. Je hebt aan de ene kant heb je een groep die zo extreem is in het verdoemen van mensen en de personen zonder twijfel achterlaten dat hij of zij een zondaar is. Maar de liefde van God getoond in het offer van Jezus Christus, dat wordt weggelaten. In hun hoofd leeft, mensen moeten weten dat ze zondaars zijn. Aan de andere kant heb je een extreme groep die alleen maar spreekt van liefde en genade. Er is geen sprake van zonde, er is geen sprake van de heiligheid van God, geen sprake van noodzaak voor bekering en geloof. En beide zijn extremen die we dienen te vermijden. Het goede nieuws in zijn volheid is dat God, de schepper van hemel en aarde, heilig en rechtvaardig is en dat de mens zondig is. En omdat zondig mens rekenschap zal afleggen aan de heilige en rechtvaardige God, zal de mens in zijn huidige staat eeuwig veroordeeld en verdoemd worden door God. Hel en verdoemenis is het loon van de mens in zijn huidige staat. En er is niets wat een mens kan doen om zichzelf te rechtvaardigen voor God. Er is niets wat een mens zelf kan doen om de schuld te betalen die vrede brengt tussen mens en God. Maar God heeft in zijn liefde en zijn barmhartigheid zelf de weg geboden om mensen met zichzelf te verzoenen. De schuld die betaald moet worden voor de zonde, namelijk de dood, die heeft God zelf betaald. God zond zijn eigen zoon als mens naar aarde. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar aarde en leefde naar de volmaakte wil van zijn Vader. Hij heeft geen onrecht gedaan, er is geen bedrog in zijn mond gevonden, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede brengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. God heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hij stierf onschuldig aan het kruis overeenkomstig de schriften. Hij werd begraven en is opgewekt uit de doden op de derde dag overeenkomstig de schriften. En allen die in de Heere Jezus Christus geloven, allen zullen uit genade door het geloof in hem zalig worden. Dit zalige woord, broeders en zusters, dit woord van het kruis, is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor allen die behouden worden, is het een kracht van God. En daarom dienen we extremen te vermijden en het evangelie in zijn volheid te presenteren, zoals de apostel Paulus en alle andere apostelen, maar ook de Heere Jezus, die dat zelf verkondigde. Laat mensen niet achter zonder hoop, helemaal verdoemd in hun zonde. Maar presenteer het ook niet alsof Gods liefde goedkoop is en alsof het bloed van Christus niet gevloeid heeft aan het kruis voor de zonde van mensen. Maar zoals ik al zei, dat is niet onze focus van vandaag. Vandaag gaan we vers 18 van Romeinen 1 behandelen. En we gaan stilstaan bij de toorn van God. En dat zo even tussen kerst en oud en nieuw. Laten we vers 18 weer lezen. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Laten we beginnen met het definiëren van de toorn van God. Wat is dat? Als we de schrift lezen, komen we uit op het volgende. Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op de zonde, waarbij hij zowel zijn rechtvaardigheid handhaaft als zijn afkeer van alles wat tegen zijn wil en zijn karakter ingaat om zijn heilige doel te vervullen. We zouden het nog verder kunnen uitdiepen, maar dit raakt de kern. Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op de zonde, waarbij hij zowel zijn rechtvaardigheid handhaaft als zijn afkeer van alles wat tegen zijn karakter en wil ingaat om zijn heilige doel te vervullen. De toorn van God is iets waar veel christenen het niet over willen hebben. Vaak willen ze er ook niet over horen. Ik denk dat als mensen jullie vandaag zouden vragen, waar ging de dienst over? En jullie zouden zeggen, de toorn van God, dat mensen het bijna zielig voor jullie zouden vinden. Daar waar christenen het met blijdschap hebben over de liefde, over de genade en over de barmhartigheid van God, lijkt het bijna alsof veel belijdende christenen zich verontschuldigen voor de toorn van God. Nou, wat belangrijk is voor ons als kinderen van God om te weten, is dat Gods toorn geen zwakte is en het is ook geen gebrek aan liefde. Het is een bevestiging van zijn zuiverheid en zijn vurige liefde voor wat goed is. Zijn vurige liefde voor wat recht is. En nogmaals, mensen worden daar ongemakkelijk van, ook christenen. Maar let op een aantal reacties uit de schrift op Gods toorn, op zijn oordelen. Nogmaals, wij voelen ons in onze tijd heel ongemakkelijk bij, maar de schrift leert ons heel wat anders. Let op Psalm 96, vanaf vers 10 tot en met 13. De psalmist schrijft: zeg onder de heidenvolken, de Heere regeert. Ja, vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen, hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heere, want hij komt. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Psalm 58, vers 11 en 12. Let op wat er staat. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. De mens zal zeggen, ja, er is loon voor de rechtvaardige. Ja, er is een God die op de aarde recht doet. Lees wanneer je ook de tijd hebt. Ik heb hem niet op het scherm, maar wanneer je de tijd hebt, lees Exodus 15, vanaf vers 1 tot en met 21. Mozes en het volk zingen dit lied na de verlossing van Israël en de vernietiging van het Egyptische leger in de Schelfzee. En waarom verheugt het volk zich? Omdat Gods toorn heeft laten zien hoe ontzagwekkend hij is. En omdat het hun redding en overwinning bracht. Let alleen op dit gedeelte in Exodus 15 vers 11. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U die wonderen doet. En als je denkt dat dit iets oud-testamentisch is, we hebben net Openbaring 19 gelezen. Hè? Let op wat er staat, vers 1 en 2. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. Gods volk verheugt zich. Zij loven de Heere onze God hiervoor. En dat zullen jij en ik ook doen als we een juist beeld hebben van Gods toorn. En dat willen we. We willen weten wat de schrift ons leert, zodat we een juiste reactie hebben op Gods toorn. Dus wat hebben we gezien vanuit onze definitie, die gebaseerd is op wat de schrift leert? Als eerste, Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op zonde. Dus hiermee moeten we beginnen. Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op zonde. En let goed op wat Paulus ook doet in Romeinen 1 vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat is wat hij schrijft. Dus zijn toorn wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Maar wat maakt dit onder andere duidelijk? Dit maakt duidelijk dat Gods toorn niet willekeurig of emotioneel is. Het is niet emotioneel gedreven. Maar het is rechtvaardig en het is gericht tegen wat verkeerd is. Het is gericht tegen al het kwaad. En we moeten ervoor waken dat we de toorn van God niet gaan zien zoals de toorn van mensen. Wat leert Jacobus ons? Hij leert ons heel duidelijk over de toorn van mensen. In Jacobus 1 vers 19 en 20. Hij schrijft: Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Waarom? De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. We zien dus een duidelijk verschil tussen Gods toorn en de toorn van mensen. De toorn van mensen brengt geen gerechtigheid voor God teweeg. Waarom niet? Wat is het verschil? Het verschil tussen Gods toorn en de toorn van mensen ligt in het karakter en de motivatie achter die toorn. Menselijke toorn is besmet met zondige motieven. Denk aan egoïsme. Denk aan trots. Denk aan hoogmoed en wraakzucht. Denk aan een gebrek aan geduld. Mensen reageren meestal uit persoonlijke gekwetstheid, uit frustratie of uit woede, in plaats van een verlangen om Gods rechtvaardigheid te doen. En je ziet dus ook dat in menselijke toorn de balans tussen recht en genade ontbreekt, omdat het wordt aangestuurd door emoties en een beperkt begrip heeft van situaties. In dit licht zien we ook waarom Paulus het volgende schrijft aan de Efeziërs. In Efeze 4 vers 26 en 27. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Dus zelfs als boosheid gerechtvaardigd lijkt, kan het makkelijk ontsporen en tot zonde leiden. Dus wanneer we het over Gods toorn hebben, moeten we niet denken aan iemand die toornig wordt als een mens. Waarom niet? Gods toorn is altijd in lijn met zijn heilige en rechtvaardig karakter. Hij reageert op zonde op een perfecte, op een evenwichtige manier, zonder persoonlijke of emotionele overtreding. Zijn toorn is altijd gericht op herstel van recht en het uitvoeren van zijn volmaakte wil. Gods toorn is nooit, maar dan ook nooit onterecht. Het is nooit willekeurig en ook nooit overdreven. Omdat het voortkomt uit zijn volmaakt begrip van goed en kwaad. En wat we nooit, maar dan ook nooit mogen vergeten, zoals we vorige week ook hebben behandeld. Het is God, het is de Heere God die de definitie is van wat goed is. Het is God die de definitie geeft van wat goed is. En het is God die de definitie geeft van wat kwaad, van wat verkeerd, van wat goddeloos en van wat onrechtvaardig is. Hij bepaalt dat. Niet wij. Want wij zijn zondig. Dus God is niet alleen rechter, broeders en zusters, hij is ook de maatstaf. Het is Gods karakter dat bepaalt wat heilig en rechtvaardig is. Alles wat zonde wordt genoemd, is zonde omdat het in strijd is met wie God is en omdat God heeft bepaald dat het zonde is. Zonde wordt geen zonde genoemd omdat mensen het zonde vinden. Het is niet de tijd waarin we leven dat bepaalt wat zonde is. En dat is wel wat de wereld ons wil doen geloven. Hè? Bijvoorbeeld, wanneer wij zeggen dat het zonde is om seks voor of buiten het huwelijk te hebben, dan zegt de wereld dat wij als christenen nog in het jaar 1950 leven. Wanneer wij zeggen dat het zonde is dat mensen relaties aangaan of toegeven aan hun begeerte voor hetzelfde geslacht, dan zegt de wereld dat we bekrompen zijn en nog in de middeleeuwen leven. Maar de realiteit is dit. Niet wij zijn de rechters en niet wij bepalen dat. God bepaalt het. En deze waarheid confronteert ons met de ongemakkelijke realiteit waar we ons vooral als discipelen bewust van moeten zijn. Kijk, zonde is niet slechts een fout of een zwakte van de mens. Het is opstand tegen God zelf. Het is rebellie tegen hem. Zonde is niet een abstract concept. Het is alles wat tegen God en zijn wil ingaat. Dat is wat het is. En in Romeinen 1 vers 18 definieerde apostel Paulus dat onder leiding van Gods geest. Hij definieerde het als goddeloosheid en ongerechtigheid. En nu is de vraag, wat bedoelde apostel Paulus hiermee? Want in onze definitie zagen we ook, Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op zonde. Maar laten we beginnen met goddeloosheid. Want Paulus schrijft dat niet zomaar. Hoewel er velen zijn die goddeloosheid en ongerechtigheid als synoniemen gebruiken, is dit niet wat de schrift ons leert. Ze hebben een relatie, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar ze zijn niet hetzelfde. In het Grieks wordt goddeloosheid goed voor ons gedefinieerd. Het betekent letterlijk gebrek aan eerbied. Dat is wat het letterlijk betekent in het Grieks. Gebrek aan eerbied. En wanneer we zien hoe het wordt gebruikt in de schrift, dan zien we dat goddeloosheid primair betrekking heeft op een verkeerde houding of relatie tegenover God. Het is niet slechts zondig gedrag, maar vooral een innerlijke houding van afwijzing van God. Dus goddeloosheid gaat dieper dan zichtbare daden. Het is fundamenteel een vijandige houding tegenover God. En in de schrift wordt goddeloosheid vaak genoemd als de kern van alle zonden. Omdat het in de basis draait om de rebellie tegen de schepper en het weigeren hem als God te erkennen. Nou, onder andere hiertegen, tegen goddeloosheid, wordt de toorn van God vanuit de hemel geopenbaard. Nu, broeders en zusters, dit gaat verder dan bewuste afgoderij. Dit is niet alleen de persoon die een andere religie aanhangt. Vergeet niet, gebrek aan eerbied. Het is dus breder en fundamenteler. Een leven dat geen eerbied of ontzag heeft voor de schepper en zijn gezag negeert. Ongeacht of iemand zijn bestaan erkent of niet. Dus het bestaan van God, en dit is belangrijk, hierin moet ons denken hernieuwd worden. Volgende week gaan we daar dieper op in. Maar het bestaan van God is niet afhankelijk van menselijke erkenning. Ontkenning van God komt niet uit onwetendheid, leert God door zijn woord. Het komt door een actieve onderdrukking van de waarheid, leren we in vers 18. Ook de atheïst, die van zichzelf zegt dat hij of zij niet vijandig is tegenover God, omdat ze überhaupt niet geloven dat er een God bestaat, ook die is schuldig. Want je weigert eer te geven. Dat is waar dit om draait. Daarom leert Psalm 14 vers 1 ons heel diep. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden, er is niemand die goed doet. Dat laatste, dat is wat Paulus citeert in Romeinen 3. En het woord dwaas hier wijst niet op intellectuele onkunde. Het is niet alsof de mens niet genoeg bewijs heeft. Waar het woord dwaas van spreekt is morele blindheid. Het is een weigering om de implicaties, om het bewijs van Gods bestaan te accepteren. Dat is waar dit om draait. En daarom is ieder mens die de ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals Paulus en Petrus dat omschrijven, ieder mens die hem niet aanbidt, is een afgodendienaar. Want hoewel iemand misschien geen traditionele afgoden en of beelden aanbidt, betekent dit niet dat hij of zij vrij is van afgoderij. Afgoderij is een kwestie van het hart. Het hart jegens God. En daarom is goddeloosheid niet primair wat iemand doet. Goddeloos is primair wat iemand is zonder Gods genade. En waarom ontbrandt Gods toorn hiertegen? Waarom ontbrandt zijn toorn tegen goddeloosheid? Omdat het een aanval is op de schepper en zijn doel waarmee en waarvoor hij heeft geschapen. Gods toorn tegen goddeloosheid is een noodzakelijke en rechtvaardige reactie op alles wat zijn heilige karakter beledigt. Goddeloosheid, en dat is ook wat het doet, goddeloosheid maakt een claim van de mens, of door de mens, op autonomie, alsof de mens zijn eigen God is. En dit is een directe ontkenning van de heerlijkheid die alleen God toekomt. Wat schrijft David in Psalm 24, vers 1 en 2? De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wat zegt de Heere zelf? In Jesaja 42 vers 8. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Jesaja 43 vers 7. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Goddeloosheid mogen we nooit lichtzinnig zien. Alsof het slechts een kwestie is van persoonlijke keuzevrijheid. Oh, iemand is gewoon ongelovig. Oh, iemand kiest gewoon niet voor God. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Het argument dat mensen, dat God mensen toch de vrijheid geeft om hun eigen leven in te richten, gaat voorbij aan de werkelijkheid van Gods schepping en van zijn gezag. De mens is nooit de vrijheid gegeven om autonoom te leven. De mens is geschapen om in relatie met God te staan en om hem te eren, om hem te gehoorzamen. En het verlangen naar autonomie is geen door God gegeven recht, maar een gevolg van de opstand van de mens tegen zijn schepper. Dit is de kern van zonde. Een rebellie tegen het doel waarvoor we zijn gemaakt. En daarom ontbrandt Gods toorn tegen goddeloosheid. die zijn gezag tart en zijn glorie ontkent. Dus dat is goddeloosheid. Maar hoe dienen we dan te kijken naar ongerechtigheid? Wat is dat? Nou, ongerechtigheid heeft te maken met handelen en gedrag dat niet in overeenstemming is met Gods rechtvaardige normen. Het duidt op zonde in relaties ook met anderen, zoals onrecht, kwaad en onbehoorlijk gedrag. Dus daar waar goddeloosheid meer verticaal gericht is, dus naar boven, hè, dus richting God, is ongerechtigheid horizontaal, meer gericht aan andere mensen en de rest van de schepping. En dit is hoe we het kunnen zien. Goddeloosheid is de wortel. Ongerechtigheid is de vrucht. Het afwijzen van God en zijn heilige karakter manifesteert zich altijd in zondige daden en gedragingen in het dagelijks leven. Altijd. En wat belangrijk is om te weten, is dat ongerechtigheid niet slechts gaat over morele fouten, maar over het bewust of onbewust afwijken van Gods volmaakte wet. En dit wordt in de schrift vaak, niet altijd, maar vaak in de context van zonde tegen anderen weergegeven. Ongerechtigheid veroorzaakt sociale en morele chaos, omdat het Gods bedoeling met menselijke relaties verstoort. Het heeft nooit alleen persoonlijke gevolgen. Het leidt structureel tot kwaad en onrecht in de samenleving, tot corruptie, sociale ongelijkheid en het omkeren van goed en kwaad. Altijd. En we moeten dus het volgende zien, broeders en zusters. Ongerechtigheid is nooit een losstaand probleem. Het is een natuurlijk gevolg van het afwijzen van God. En wanneer God wordt afgewezen, ontstaat ongerechtheid op ieder niveau. Op persoonlijk niveau zie je hoe mensen hun levens niet inrichten zoals God het bedoeld heeft, maar zoals zij dat zelf willen. Wat vloeit hieruit voort? Egoïsme, haat, hebzucht en ga zo maar door. Relationeel gezien, dus in relaties tussen mensen, zie je hoe het schade brengt door ontrouw, bedrog, uitbuiting en ga zo maar door. Sociaal en maatschappelijk gezien zie je hoe samenlevingen ontwricht raken. Corruptie regeert, ongelijkheid, onderdrukking en vervolging. En wat speelt hier dan een cruciale rol hierin? Dat wat Paulus schrijft. Mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Dit is een kenmerk van goddeloosheid wat leidt tot verder verval en dus ook ongerechtigheid. En het is een vicieuze cirkel waarin mensen blijven. Ik zei het al, volgende week gaan we stilstaan bij die waarheid die ze onderdrukken. Maar vandaag moeten we kijken naar de relatie tussen goddeloosheid en dit. Wat we moeten weten is dat het onderdrukken van de waarheid voortkomt uit een goddeloos hart. We hebben al behandeld dat goddeloosheid primair wordt gekenmerkt door een weigering om God te erkennen. Deze weigering leidt ertoe dat de waarheid die over hem bekend is, wordt onderdrukt. Dat dus, broeders en zusters, begrijp dit goed. Dit is niet iets passiefs wat mensen doen. Dit is niet passief. Onderdrukken is een actieve handeling. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt betekent tegenhouden of vasthouden. Het idee is dat de waarheid niet vrij uit mag spreken of invloed mag hebben in het leven van de mens. Dat is het idee. Dus mensen proberen de waarheid te ontkennen of buiten hun bewustzijn te houden, zodat ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor de implicaties hiervan. Dus door de waarheid te onderdrukken, kunnen mensen hun eigen zondige verlangens volgen en in hun idee niet geconfronteerd te voelen met Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Want wat doet de waarheid? De waarheid legt zonde bloot. En dit is iets wat een mens in zijn ongerechtigheid wil vermijden. Het onderdrukken van de waarheid is een poging van mensen om te ontkomen aan de eisen van God. Want als mensen de waarheid zouden erkennen, zouden ze ook moeten erkennen dat God recht heeft op hun aanbidding, recht heeft op hun gehoorzaamheid en recht heeft op hun toewijding. En dit staat haaks op de menselijke neiging tot autonomie en zelfverheerlijking. Mensen willen leven zoals zij willen leven, zonder rekenschap af te leggen aan hun schepper. Dat is hoe de mens wil leven. En door de waarheid te onderdrukken, creëren ze een illusie van vrijheid en rechtvaardigen ze hun zondige levensstijl. Dit is volledig in lijn met wat Johannes, de apostel van de liefde, ons leert in zijn evangelie. In Johannes 3, vers 19 tot en met 21 staat er: en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. We moeten dit begrijpen. Niemand, geen enkel mens, is neutraal tegenover God. Niemand. Het onderdrukken van de waarheid maakt duidelijk dat ieder mens in een staat van rebellie verkeert. Dit is geen klein vergrijp of een kwestie van onwetendheid. Het is een actieve keuze om Gods duidelijke openbaring te negeren en te leven zoals mensen zelf willen. Niemand kiest uit zichzelf voor neutraliteit en niemand wordt zo geboren. Want in de kern wil elk mens autonoom zijn en niet onder Gods gezag leven. Dit is waarom de Heere Jezus in het evangelie zowel geloof als bekering benadrukt. Bekering betekent een volledige omkeer. Het loslaten, het afkeren van zelfgerichtheid en het erkennen van Gods heerschappij. En dit is dus niet een vrijblijvende oproep om God even te proberen. Dat is het niet. Het is een confrontatie met de waarheid dat iedereen onder Gods oordeel staat zonder geloof en bekering. En daarom moeten we dit helder zien en het evangelie duidelijk verkondigen, zodat mensen de ernst van hun situatie begrijpen en in waarheid tot Christus naderen. En broeders en zusters, onze God, de enige en waarachtige God, is te rein van ogen om goddeloosheid en ongerechtigheid aan te zien. Hij kan en zal kwaad niet verdragen. Zijn toorn, geopenbaard uit de hemel, is geen willekeurige of impulsieve reactie, maar nogmaals een absolute noodzaak die volledig in lijn is met zijn volmaakte wezen. Gods heiligheid vereist een rechtvaardig oordeel over alles wat kwaad is. En dit brengt ons tot een belangrijk punt. Wanneer wij denken aan Gods toorn, wanneer wij denken aan het feit dat God oordeelt, dan denken we 9 van de 10 keer aan de zichtbare vernietiging wat zijn toorn teweeg brengt. Denk aan wat we zojuist hebben gelezen. Door dit op deze wijze te zien, ontwikkelen we een eenzijdig en onjuist beeld over de toorn van God. We kijken dan naar de wereld om ons heen, lijken te zien hoe het kwaad zegeviert, en hopen dan dat het eindoordeel snel zal komen, want dan zal Gods toorn geopenbaard worden. En veel christenen associëren Gods toorn vaak met gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlogen of plagen in de wereld. En dat is niet gek, want denk aan de zondvloed. Denk aan de vernietiging van Sodom en Gomorra. Denk aan de plagen in Egypte. Dit waren momenten waar zijn toorn waarneembaar was. En dat leidt dan vaak tot de overtuiging dat Gods toorn zich altijd manifesteert in zichtbare vernietiging. En dit eenzijdig beeld is gevaarlijk. Maar voor velen leidt dit tot wanhoop of misplaatste hoop. Waarom doet God nu niets? Dat is de vraag die ontstaat. Waarom grijpt hij niet in? En geloof het of niet, sommige christenen raken zo ontmoedigd dat ze gaan denken dat het hier en nu goed doen niet loont, omdat ze om hun heen zien dat het kwaad doen lijkt zegen te vieren. Dat loont. En dat is ook het probleem als je naar huis gaat. Lees ook Psalm 73 waar Asaf tegenaan loopt. Hij denkt ook dat het kwaad zegen viert. Of in Malachi lees je hier ook over. In Malachi 3 vers 13 tot en met 15. Let op het volgende. De Heere God spreekt. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? Als u zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. En dit is een sentiment dus van een deel van Israël. Na de terugkeer uit ballingschap, toen de tempel herbouwd was. Maar de beloofde zegeningen en glorie van God nog niet zichtbaar waren. Ze zagen hoe de goddelozen schijnbaar voorspoed hadden, terwijl zij die God dienden niets leken te winnen. En wij kennen ditzelfde sentiment. Ook wij zien dit om ons heen. Nederland, met zijn diepe wortels in de reformatie, heeft een rijke geschiedenis waarin bijbelse waarden en principes een cruciale rol speelden in de vorming van onze samenleving. Maar kijk naar Nederland nu. En je hoort christenen. Christus moet echt snel terugkomen en dit goddeloze land oordelen. Velen waren er ook van overtuigd dat corona zo'n oordeel was over goddeloos Nederland. Maar let goed op wat Paulus schrijft. In Romeinen 1 vers 18, let op wat hij schrijft. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus Paulus dwingt ons om niet alleen goed te kijken naar wat de toorn van God is, dus om het te definiëren. Hij dwingt ons ook om goed te kijken naar hoe het zich ook openbaart vanuit de hemel. En door Romeinen 1 te lezen, en niet alleen Romeinen 1, je ziet dit vaker in de schrift, dan gaan we leren dat Gods toorn zich niet alleen manifesteert in natuurrampen, in oorlogen, in plagen, maar ook op andere wijze. We hebben het gelezen en we gaan het zo weer lezen in de tekst. Maar denk even na voor jezelf over de volgende vraag. Hoe velen van jullie denken dat Nederland onder de toorn van God staat? Hoe velen van ons denken dat? Dat Nederland onder de toorn van God staat. Het land waarin wij nu leven. Denk goed na over het volgende. Kijk naar de huidige staat. Corruptie in de politiek en overheid. Een samenleving waarin abortus is genormaliseerd. Euthanasie is gelegaliseerd. Afbrokkeling van gezinsstructuren. Normalisering van verslaving aan drugs, gokken en andere technologie. Seks is een product geworden. Pornografie is overal en makkelijk toegankelijk. Denken jullie niet dat een land waarin meer waarde wordt gehecht aan het recht om je mening vrij te uiten en te praktiseren wat je wilt, simpelweg omdat het in de grondwet staat, in plaats van te kijken of iets moreel gezien goed is, niet onder de toorn van God staat? Een land waarin wetten en rechten belangrijker zijn geworden dan de vraag of iets goed, rechtvaardig of verantwoordelijk is. Een land waarin pedofielen ongestoord kunnen proberen hun eigen politieke partij op te richten. Een land waarin media en entertainment het morele kompas van onze jongeren vormen, gericht op directe bevrediging en persoonlijke vrijheid boven verantwoordelijkheid. Een land waarin jongeren worden aangemoedigd om zichzelf te ontdekken zonder grenzen, terwijl ze richtingloos en gebroken achterblijven daardoor. Een land waarin jongens en meiden niet langer worden geleerd om te wachten met gemeenschap tot het huwelijk, maar waarin hen allerlei anticonceptiemiddelen wordt aangereikt alsof verantwoordelijkheid en zelfbeheersing niet van belang zijn. Een land waarin creativiteit en kunst vaak worden gebruikt om immorele boodschappen te verheerlijken in plaats van de schoonheid en goedheid van het leven te vieren. Een land waarin kinderen niet eens meer fatsoenlijk kunnen lezen en schrijven, maar wel worden geïndoctrineerd met een fictief genderspectrum dat de realiteit van man en vrouw ontkent. Een land waarin ouders steeds minder gezag hebben over de opvoeding van hun eigen kinderen, terwijl overheden bepalen wat juist is voor kinderen. Een land waarin rijkdom en materialisme hoger worden gewaardeerd dan rechtvaardigheid en mededogen. Een land waarin waarheid wordt gerelativeerd en de scheidslijn tussen goed en kwaad niet meer te zien is. Dit land staat onder het oordeel van God. Denk niet, broeders en zusters, omdat je geen plagen, natuurrampen of oorlog in Nederland ziet, dat dit land niet onder Gods oordeel staat. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Ik wil versen 18 tot en met 32 weer met jullie lezen. En dan wil ik dat we allen letten op versen 24, 26 en 28. En let op wat er iedere keer volgt op die versen. En zeg me of we het resultaat hiervan niet zien in ons kikkerlandje. Romeinen 1 vanaf vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Let goed op vers 24. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Let op wat er volgt. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Let op vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Let op vers 28. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Wat is het resultaat? Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Gods toorn is niet altijd zichtbaar in vernietiging zoals natuurrampen, plagen of oorlogen, maar manifesteert zich ook door wat Paulus in vers 24, 26 en 28 drie keer benadrukt. God geeft hen over. Hij geeft hen over. Dit overgeven is een daad van Gods rechtvaardige oordeel. Waarin hij mensen overgeeft om de gevolgen van hun eigen zondige verlangens en keuzes te ondergaan. Het is geen passieve reactie, maar een actieve beslissing van God om mensen los te laten, om hen over te geven in hun rebellie. En dit is niet als een ouder die zich even geen raad meer weet met zijn kinderen en denkt, weet je wat, ik trek mijn handen er maar van af. Nee, dit is een actieve daad van oordeel. Een actieve daad van oordeel. En we zien dit terug in onze maatschappij. Mensen worden overgegeven aan onreinheid. Ik zei het net al. Kinderen kunnen niet eens fatsoenlijk lezen, maar ze weten blijkbaar wel alles over dat rare genderspectrum wat wordt geïntroduceerd. Ze kunnen niet rekenen, ze kunnen amper fatsoenlijk praten, maar al die rommel weten ze wel. Ze worden overgegeven aan een verwerpelijk denken, wat resulteert in het goedkeuren en verheffen van zondig gedrag, terwijl waarheid en recht wordt verdraaid. Deze ontwikkelingen, wat we in Nederland zien gebeuren, moeten we niet zien als maatschappelijke trends. Ze zijn het bewijs dat Gods oordeel gaande is. En dit maakt de noodzaak van bekering des te dringender. Want zonder Gods genade leidt dit overgeven uiteindelijk tot het eindoordeel van deze mensen. En nu, broeders en zusters, wat hoort onze reactie hierop te zijn? Daarmee wil ik vandaag afsluiten. Het is overduidelijk, Gods toorn is op Nederland. We kunnen er niet omheen, maar hoe dienen we te reageren? Als christenen. Nou, als discipelen van Christus hebben we een duidelijke Bijbelse roeping om actief te reageren op de realiteit van goddeloosheid en ongerechtigheid in onze samenleving. Als discipelen van Christus begint onze reactie op een wereld vol goddeloosheid en ongerechtigheid bij onszelf. Wij zijn geroepen om een licht te zijn in deze wereld. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10 leert ons dat. We hebben dat uitgebreid behandeld in Petrus. Maar de Heere Jezus leert het ons ook in de zaligsprekingen. Dit betekent ook dat we onszelf dienen te onthouden van alles waarvoor Gods toorn komt over de goddelozen. Dit is het ding waartoe wij iedere keer oproepen dat Gods volk heilig hoort te zijn. Gods volk mag niet lijken op de wereld. Het mag niet. Het hoort niet. Paulus schrijft ook heel duidelijk in Efeze 5, vers 6 tot en met 11. Hij schrijft: laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Wees geen vrienden van die mensen. Wees niet als hen. Doe niet met hen mee. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. En let op wat hij schrijft. Dit contrast in vers 8. Want u was voorheen duisternis. Dit is wat je was. Dit is wat je was. Dit ben je niet meer. U was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere welbehagelijk is. Dit is de kern van onze prediking hier. Dit is de kern, want wij staan hier en wij zeggen, wij hebben een hoop. Wij kijken uit naar die grote dag. Ieder die die hoop heeft, reinigt zich. Ieder die die hoop heeft, reinigt zich. Nog een keer. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. En dit is het ding. Wanneer wij hier staan, en de wereld heeft hier moeite mee, en veel christenen hebben hier moeite mee. Wanneer wij hier dogmatisch verkondigen dat abortus niet hoort, dat homoseksualiteit niet hoort, dat al die dingen niet horen, en dat wanneer we prediken om ons denken te hernieuwen, dat is wat vers 11 is. Dat is wat vers 11 is. Maar velen willen dit niet. Velen willen kumbaya, oh, de Heer Jezus is licht. En laten we samen feest vieren. Maar dat is niet wat de schrift ons leert. De schrift leert dat er een duidelijk onderscheid is tussen het volk van God en het volk van de wereld. Ze zijn niet hetzelfde. Ons leven moet een getuigenis zijn van heiligheid, van waarheid en van genade. En dit betekent dat we ons radicaal moeten afkeren van zonde. Terwijl we blijven leven in nederigheid en liefde. Want broeders en zusters, dit is waar we de afgelopen weken bij hebben stilgestaan. Daarom hebben we die versen zo uitgediept. Want de komende weken worden zwaar. De komende weken worden zwaar. En daarom hebben we zo uitgediept wat die genade is. Maar we blijven er ook bij stilstaan. Want wij moeten in nederigheid wandelen omdat we weten dat we door genade zijn gered. Paulus schrijft ook in 1 Korinthe 15. En dit is zo'n belangrijke herinnering voor ons. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Dus het feit dat wij verlost zijn en dat we deze dingen zien, het is niet dat wij boven mensen staan. Het is geen verdienste van onszelf. Het is puur en alleen Gods genade. Maar het ding is wel, we horen niet als de wereld te leven. Dus dat is één. We horen te leven als mensen van het licht. En we horen licht te zijn. Daarnaast zijn we geroepen om te bidden. Dit is iets wat we als gemeente actief moeten doen. Ik zeg het vaker, het is één. Het is heel makkelijk om te klagen over de overheid, om hen te verdoemen en noem maar op. Ze maken er een potje van in Den Haag. Absoluut. Niemand ontkent dat. Maar we worden geroepen om te bidden voor onze samenleving en ook voor hen die gezagdragers zijn. Paulus schrijft het heel duidelijk aan Timotheus. Hij schrijft in 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Let goed op wat Paulus verder schrijft. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus dit gebed, het is niet even vroom of een formaliteit, maar een erkenning. Dat God soeverein is over alle machthebbers, ongeacht hun morele staat. Ongeacht hun morele staat. Dus laten we dat als gemeente en als individuen ook actief doen. Bidden voor onze overheid. En als laatste, een belangrijke herinnering en aansporing. Onze opdracht is daarom niet alleen om zonde en het kwaad te verwerpen, maar ook om het evangelie actief te prediken. Actief te prediken. Paulus schrijft dat het evangelie een kracht van God tot zaligheid is. Het is de enige boodschap die in staat is om dode harten van steen nieuwe harten van vlees te maken en mensen van duisternis naar het licht te brengen. Niets anders doet dat. Wij verwachten de Heer. Wij hebben een hoop. Wij roepen, Maranatha, kom Heere, kom. Maar tot die tijd mogen wij niet passief zijn. Wij zijn geroepen om te strijden in gebed, om te wandelen in heiligheid en te werken in de wijngaard van onze Heer Jezus, zodat zijn naam wordt verheerlijkt. Dit is onze roeping en het is ons voorrecht als mensen die van nature kinderen des toorns waren, maar nu aangenomen en geliefde kinderen van God in Christus Jezus zijn. Amen. Laten we bidden. Vader, wat bent u goed, Heer. Heer, uw woord leert ons dat het verschrikkelijk is om te vallen in de handen van de levende God. En dat de voeten van de goddelozen, dat ze zullen wankelen, dat ze zullen struikelen, Heer. Uw woord leert ons dat u een verterend vuur bent. En Heer, het is ons verlangen om u in uw volheid te kennen. Dat we ons niet schuldig maken in het maken van een God naar ons eigen beeld. Maar dat we u aanbidden in uw volheid, Heer. Wij loven uw grote naam, Heer. Want u bent een rechtvaardig en heilig God. En u oordeelt over het kwaad. En u zult nog op een dag oordelen over al het kwaad, Heer. En wij kijken uit naar de dag, Heer, dat het recht zal zegevieren. En Heere, tegelijkertijd worden we geconfronteerd met het feit dat ook wij geliefden hebben die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. En Vader, wij dragen iedere ziel dragen wij aan u op. Omdat we lezen, Heer, we hebben zojuist gelezen dat u wil dat alle mensen tot kennis komen van de waarheid. En dat ze zalig worden. En wees deze mensen alstublieft genadig. Geef ons de vrijmoedigheid om het heil in Christus Jezus in zijn volheid te verkondigen. En open de harten van deze mensen, Heer. Heer, wij zien alles wat er in dit land gebeurt om ons heen. Wij zien hoe dit land verder afglijdt en hoe er keuzes worden gemaakt die volledig ingaan tegen wie u bent. We zien, Heer, hoe ze het hebben gemunt op onze kinderen. We zien, Heer, dat wij worden beschuldigd als christenen van het indoctrineren van onze kinderen, maar dat de wereld de kinderen indoctrineert met allerlei immorele dingen. Scholen verkondigen wat tegen uw woord ingaan. Ouders gaan mee in deze goddeloosheid en ongerechtigheid. En wij bidden, Heer, voor hun bekering. En Heer, het is soms moeilijk om aan te zien, maar het is een zegen om herinnerd te worden aan het feit dat u zelfs over een immorele overheid soeverein regeert. En wij onderschikken ons aan u, Heer. Mogen u ons brengen op plekken waar wij het evangelie kunnen verkondigen, waar mensen het woord zullen horen en Christus Jezus zullen aanroepen. We loven en we prijzen uw heilige naam. We doen dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.